Dat is PNL, DLO, PNL, Delta Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen wat nieuwtjes uit de VS. Ja, daar zijn ze natuurlijk volop aan het voorbereiden voor de eerste fase 4 satelliet aan hun kant. Een project eigenlijk gecombineerd met een geheimzinnige militaire satelliet, zullen we zeggen. Dus over de satelliet zelf wordt weinig of niks verteld. Daar wordt wel iets ontwikkeld en gebouwd, maar dat is allemaal geheimzinnig. Maar op de grond zijn ze bezig met de andere helft van het gebeuren, namelijk een grondstation. En dat wordt uitgebreid ontwikkeld met een heel team. Ze willen met DVB-S2 gaan werken. En regelmatig komen er allerlei verhalen over hoe ze met LIME-SDR nu video en andere signalen kunnen genereren. Allerlei breedband digitale modus zijn ze aan het testen. Nou ja, er zijn allerlei moderne trucs aan het uitproberen en daar rapporteren ze regelmatig over. Maar goed, dat is allemaal meer voor hun wereldje. Of we daar met onze, zal ik maar zeggen, fase 4 satelliet ook iets mee gaan doen, dat is nog de vraag, maar dat zou best wel eens kunnen. In de SOHL-2 satelliet komen natuurlijk ook breedband digitale modus straks en misschien kunnen we daar ook gebruik van maken van die ontwikkeling in de VS. Maar goed, dat is nog allemaal afwachten, want ook die lancering is uitgesteld zoals bekend, hè? Dus dat wordt op z'n vroegst begin volgend jaar dat we de satelliet uit de Verenigde Arabische Emiraten mogen verwachten. Verder wordt er wel veel ontwikkeld met SDR, ook in Zuid-Afrika. Daar hebben ze eind vorig jaar al een SDR workshop gehad. Dat was zeer succesvol, daarom beginnen ze er nu weer eentje. Op 22 april in Kaapstad. Voor alle geïnteresseerden, want ze willen daar het gebruik van SDR flink gaan stimuleren. Ja, al enkele maanden wordt er vanuit China bekendgemaakt dat er weer een paar amateursatellieten in voorbereiding zijn voor een lancering. Nu gaat het om CAS 4A en 4B, dus Chinese amateursatelliet 4A en 4B, die stonden op het programma gelanceerd te gaan worden op 31 maart. Maandenlang stond dat in het schema, maar ja, dat is nu verdwenen. Dus wanneer de lancering nou wel gaat komen is even helemaal onduidelijk. Maar goed, wat in het vat zit en zo. Goed, het komt eraan. Dus ze beginnen al wat te publiceren over die satellieten, wat die allemaal kunnen en wat de bedoeling is. Ze moeten, als het goed is, gaan komen in een baan op 524 kilometer. Nou ja, plus of min. Met een baanhelling van slechts 42 graden. Dus wel jammer, dan komen ze niet zo ruim binnen ons bereik. Maar goed, toch nog wel een beetje aan de zuidkant te gebruiken. In beide satellieten moet een lineaire lek komen van 70 centimeter naar 2 meter. 100 milliwatt output, dus voor SSB, CW en zo. Een CW-baken op 2 meter, 50 milliwatt met telemetrie. En ook een ander baken met AX25, 4800 baud, GMSK met 100 milliwatt. Het zijn geen CubeSat, ze zijn wat groter. Ze bevatten dus ook andere payloads, zoals een optische aardobservatieapparatuur, camera dus. En ja, die satellieten zullen iets van bijna 50 bij 50 bij 63 centimeter worden. Dus microsatellieten, geen nano, maar microsatellieten in dit geval. Massa van zo'n rond 50 kilo. En omdat ze met een camera natuurlijk naar beneden moeten kunnen richten, zal die ook drieassig gestabiliseerd gaan worden bij de satellieten. CAS 4A moet dan de downlink krijgen bij 145,870. En uplink 435,220 met enkele tientallen kilohertz daaromheen dus. Het CW-baken op 145,855. En het GMSK-telemetriebraak op 145.835. CAS 4B zit dan daarnaast, zeg maar, een stukje verschoven, 145.925 downlink. En uplink 435.280. Het CW-baken 145.910. En het GMSK-telemetriebaken op 145.890. Dus die frequenties zijn al geregeld met de IARU. En dan weten we vast waar we ze kunnen verwachten. Maar wanneer de lancering dus is, ja, dat is nog even vaag. Dat kan nog wel wat gaan schuiven. Ook in Zuid-Korea wordt gewerkt aan een satelliet, K2SAT, K2SAT. En dat wordt een 3-unit CubeSat van de Korea Air Force Academy. Die willen ook ja, foto's gaan maken en zo, maar ook daarnaast spraakcommunicatie gaan mogelijk maken. Vermoedelijk dus ook voor amateurs volop bruikbaar. Het idee is natuurlijk dat hij ook drieassige standregelingen heeft met reactiewielen en magnetorkers. En met een camera aan de onderkant die naar loodrecht naar beneden kijkt natuurlijk. En verder moet hij dus een relais krijgen van 2 meter naar 70 centimeter. Met 9600 baud telemetrie PPSK. Lancering zou moeten zijn ergens in het volgend jaar, 2018, naar een baan op zo'n 500 à 600 kilometer hoogte, zonsynchroon. Dus vrijwel polaire baan. Nou, we zullen zien. Daar hebben we nog even de tijd voor. Met ARIS nog wat ontwikkelingen. Ze zijn daar al een tijdje bezig met wat nieuwe apparatuur die naar boven moet. Maar ook willen ze zorgen dat de apparatuur uitwisselbaar is tussen de verschillende modules van het Space Station. En daar is nogal een gedoe, omdat er op verschillende plaatsen verschillende spanningen worden gebruikt. In het Europese, het Amerikaanse deel en in het Russische deel zijn de spanningen echt verschillend. Dus je kunt niet zomaar een apparaat lostrekken en dan in een ander deel van het station weer inprikken en het werkt meteen. Zo gaat het niet. Dus dat is voor amateurapparatuur een beetje onhandig. Maar daar wordt nu aan gewerkt, want ze willen een meerspanningenvoeding maken. Nou, dat is al een heel eind klaar. De eerste prototypes zijn gebouwd. En ja, dat moet natuurlijk al een heleboel eisen gaan voldoen. Dat moet getest worden, goedgekeurd worden. Maar de eerste proto is in ieder geval heel enthousiast ontvangen door NASA. Die waren er heel blij mee dat het allemaal zo goed werkte. Nou moeten ze nog gaan testen dat die voeding echt geen storing veroorzaakt in het Space Station. Want dat kan natuurlijk makkelijk met voedingen, zeker geschakelde voedingen en zo. Dus dan moet even flink aan getest worden. Maar ze kunnen al wel vast beginnen de dure componenten aan te schaffen die nodig zijn om de echte definitieve versies te gaan bouwen. Want er moeten altijd meerdere versies zijn, een paar proto's en dan de uiteindelijke vluchtversie. En ja, daar kunnen ze nu echt aan mee starten. Hoe lang het nog gaat duren, ja, dat kan wellicht nog een jaar of wat duren voordat het dan echt zover is. Maar goed, daar komt dus een universele voeding, zeg maar, die gebruikt kan worden voor verschillende apparaten in de verschillende modules. Ze willen onder andere daar de Kenwood D710GA aan gaan knopen, die dan meegenomen kan worden naar een andere module als dat nodig is. Goed, bij Amsat zijn we de nodige awards uitgedeeld aan mensen die de afgelopen maanden flink bezig zijn geweest. Allerlei DX-activiteiten in Midden-Amerika, zoals Mexico, maar ja, dat is een beetje buiten ons bereik. Verder allerlei Amerikaanse activiteiten met hamfests en hamvention en weet ik van allerlei activiteiten. Ook een beetje buiten ons bereik. ARIS, er was een verbinding op 15 maart met Californië. Dat was geslaagd. En verder zitten er weer aan te komen. Eentje met Frans Guyana. Natuurlijk weer met een Franse astronaut, Thomas Pesquet, maar die verbinding gaat via een telebridge in Californië op de 23e, dus die zullen wij niet horen. Maar er is later vast nog veel meer te verwachten. Ook onder andere een verbinding met Tennessee die mislukt was, die wordt opnieuw ingepland. Maar dat is nog niet duidelijk precies wanneer. Ja, in Rusland zijn ze flink bezig met bezuinigingen op ruimtevaartgebied, maar toch willen ze voor de toekomst weer flink aan de slag, want ze willen uiteindelijk bemande vluchten naar de maan gaan maken. En ze willen nu daar vast een verse cosmonaut voor gaan werven. Dus ze zijn een campagne begonnen en, in Rusland om nieuwe cosmonauten in dienst te gaan nemen. Een stuk of 6 tot 8 willen ze op gaan leiden voor een nieuw ruimteschip wat ze aan het ontwikkelen zijn. En waarschijnlijk zitten daar dan ook cosmonauten bij die dan als eerste Russen op de maan zullen rondlopen. Een hele ontwikkeling. Ze denken rond 2031 toch zover te zijn dat ze de eerste Russen op de maan rond hebben lopen. Maar ze hebben nog veel meer grootse plannen. Maar met het Space Station zijn ze dus wat rustig aan het doen. En gaan ze voorlopig 1 cosmonaut minder naar boven sturen. Maar die stoel die dan leeg blijft, die wordt weer opgekocht door NASA. Dus krijgen ze toch geld binnen en gaat het allemaal weer zijn gangetje. In Rusland hebben ze momenteel zo'n 30 actieve cosmonauten. Maar 14 daarvan zijn nog nooit in de ruimte geweest. Dus die zullen stuk voor stuk nog eens aan de beurt komen om naar het Space Station te gaan. En misschien later ook nog naar andere missies, maar ja, tegen die tijd zullen ze wel te oud zijn. Dus vandaar die behoefte aan nieuwe, verse cosmonauten. Goed. Naïef 1. Die is onlangs eens een keertje gehoord via Oscar 29. Want zo kan dat af en toe. Hè. Als satellieten een downlink hebben waar een andere satelliet weer een uplink heeft, dan kan een station wat ontvangen wordt vanaf de aarde dus doorgerelieerd worden van de ene naar de andere satelliet en dan naar beneden. Komt wel vaker voor, maar nu ook met Naïef 1 en Oscar 29. Overigens was het van de week even spannend met Naïef 1, want het is dus een van die meer dan 100 satellieten die gelanceerd zijn onlangs met PSLV-vlucht C-37 uit India. En van de week was er een beetje spannende situatie, want Cosmos 1674 die dreigde in botsing te komen met zo'n beetje alle 100 satellieten, 104, die in die baan achter elkaar aanvliegen. En dat meerdere omlopen achter elkaar. Dus ook Naïef 1, die dreigde geraakt te worden. Er waren meer dan 400 conjuncties, zoals dat heet. Dus mogelijkheden dat ze zo dicht bij elkaar kwamen dat er een botsing zou kunnen komen. Afstand minder dan 100 meter af en toe. En uiteindelijk lijkt het allemaal goed afgelopen te zijn. Er zijn geen meldingen van botsingen. Ook Naïef 1 doet het nog prima. Maar als je nu kijkt, zie je ook dat Naïef 1, oftewel Oscar 88 inmiddels, toch weer in de komende dagen 6 alarmmeldingen heeft staan dat hij weer in botsing kan komen met andere dingen. Zoals een Chinese raket erop die overmorgen op 200 meter afstand voorbij komt. En nog een aantal andere satellieten of brokstukken van vroegere rakettrappen en dat soort zaken. Dus het is daar behoorlijk druk op die hoogte. Dus al die satellieten die maken een aantal keer per week mee dat ze een alarmmelding krijgen, dat ze bijna in botsing kunnen komen met iets wat al langer daar hangt en wat naar beneden aan het zakken is bijvoorbeeld. Dus spannend. Maar goed, meestal gaat het net goed, dus geen paniek. Zullen we maar zeggen. Even kijken. Ja, er is weer een andere CubeSat workshop gepland. Maar deze keer in Duitsland en daar zou geïnteresseerden wel eens naartoe kunnen gaan. Dat gaat bij ESOC in Darmstadt gebeuren. Dat is later gepland, even kijken, ja, in oktober, november zoiets, 1 of 2 dagen. Het kost niks, maar ze rekenen op zo'n 50 tot 100 deelnemers. Maar als iemand dus iets met CubeSats van plan is, zou die daar naartoe kunnen gaan. Wat betreft de amateursatellieten op dit moment. U-Cube 1 doet het prima, volledig in gebruik. Oscar 7 ook. Normaal mode B, heel enkele keren mode A als die op tilt gaat, zeg maar. Oscar 11 is sinds gisteren weer ingeschakeld, zoals verwacht, voor een periode van een dag of 10. Oscar 29 doet het goed. De XW2 satellieten A, B, C, D en F doen het allemaal goed. Oscar 44 met packet af en toe te gebruiken. Oscar 50 doet het goed. Oscar 73, ook dit weekend weer fulltime amateur mode gehad. Oscar 79 doet het prima. Oscar 85 ook. Oscar 86 wordt af en toe gehoord en 87. Oscar 88 doet het prima. De nieuwe in Naïef 1. De oude Oscar 64, Delphi C3, blijft maar keurig telemetrie zenden. Hij houdt niet op. Oscar 84, DigiPeter en PS Carole, allebei in bedrijf. Dus blijkbaar heeft hij voldoende energie aan boord. En Space Station nog steeds alleen op 70 centimeter. Meestal met APRS en af en toe een ARIS-verbinding. Een heleboel DX-activiteit, zullen we zeggen, in Midden-Amerika, een beetje buiten ons bereik. Verder heel veel CubeSats die telemetrie zenden, waar je van alles mee kunt. Nou, een Space Station is eigenlijk de belangrijkste activiteit geweest, dat het Dragon, ruimtevrachtschip van SpaceX, vanochtend losgekoppeld is en met een heleboel materiaal, experimenten, de afdaling is begonnen en een paar uur later keurig aan zijn parachutes naar beneden is gekomen en geland in de Stille Oceaan ter hoogte van Californië. Daar is hij later opgepikt. Hij zit nu op het schip en hij wordt dus naar de haven getransporteerd met een heleboel nuttige lading. Wat betreft CubeSats in de ruimte. Nou, NASA stimuleert dat aan alle kanten. En niet alleen wat betreft CubeSats in lagere banen rond de aarde, maar steeds meer gaan ze ook verderop. Misschien ook hogere banen, maar vooral ook dieper de ruimte in. Nou is er een CubeQuest competition van NASA, waarbij ze een aantal universiteiten en andere instellingen de kans geven om een CubeSat te leveren die dan meegenomen wordt de ruimte in bij een deep space missie. Dan gaat het vooral natuurlijk om de Orion, het nieuwe ruimteschip van de NASA voor bemande vluchten. Die heeft al eens een keer een testvluchtje gemaakt, maar nu moet de ontwikkeling zover gaan dat ze ook echt met bemanningen naar boven gaan. Dat moet dan wel worden uitgevoerd met de nieuwe raket. De grootste raket van de NASA die ooit, sinds Saturnus vroeger, maar de grootste raket die nu wordt ontwikkeld door de NASA, de SLS heet die voorlopig, Space Launch System. En die is een heel eind. Ze willen misschien al volgend jaar, als het lukt, eind volgend jaar die lancering uitvoeren, SLS plus Orion. En vanuit de politiek is er wat druk om daar ook meteen al een bemanning in te stoppen. Dus meteen de eerste testvlucht al bemand. Nou, dat is een beetje spannend. NASA vindt dat een beetje eng, maar goed, ze zijn het aan het bestuderen of ze dat wel durven. Maar het idee is ook dat bij die lancering een heleboel kleine satellieten mee mogen liften. Vooral CubeSats dus. Die dan onderweg naar de maan, want daar zullen ze waarschijnlijk heen vliegen. En een baan om de maan gaan maken met die Orion, als het goed is. Maar bij die vlucht zullen dus ook een heleboel CubeSats uitgezet worden die ook richting de maan gaan. En één daarvan is nu in ontwikkeling bij de Universiteit van San Diego. En dat is Tritea, een 6 unit CubeSat. Daar hebben ze grootste plannen mee. Ze willen daar ook een motor in zetten, een raketmotortje. Die ze overigens helemaal met 3D-printen hebben geproduceerd. De eerste raketmotor die helemaal met 3D is gemaakt, daar zijn ze heel trots op. En die moet met waterstofperoxide gaan werken. Met een stuwkracht van 4 newton. Nou is dat niet zoveel, dus ze beweren dat ze daarmee de satelliet voldoende kunnen afremmen om hem in een baan om de maan te krijgen. Dat zou dan ook voor het eerst zijn, een CubeSat in een baan om de maan, maar of dat gaat lukken vraag ik mij even af. Maar goed, er moeten ook camera's in komen en dat soort zaken. Maar ja, die zal dan niet op amateurfrequenties gaan werken, voor zover nu bekend. Hij heeft apparatuur voor S-band en X-band, dus bij 2,2 en bij 8,4 gigahertz. Digitale links en zo. Dus, nou ja, dat belooft wat. Maar er zijn dus nog meer CubeSats die kant op gaan, later, of met diezelfde vlucht bedoel ik. En daar zitten dus ook wat amateur CubeSats bij, dus ook met amateurapparatuur. Dat betekent dus ook dat wij als amateurs langzamerhand eens moeten gaan nadenken over hoe wij dan dat soort satellieten kunnen gebruiken en kunnen gaan volgen dus ook. Het tracken, deep space tracking, daar moeten we echt eens goed naar kijken. Nou, daar ben ik me vast eens in gaan verdiepen. En ja, blijkt wel mee te vallen. Ik heb intussen een programma waarmee dat allemaal kan. En ik heb al volop zitten rekenen. En dat gaat goed. Je kunt met dat programma echt alle missies in het hele zonnestelsel keurig doorrekenen. Dus naar de maan en naar Mars en naar Jupiter en zeg het maar op. Alles kun je ermee doen. Elke manoeuvre in de ruimte kun je doorrekenen. Ook heb ik eens een vlucht naar Mars helemaal doorgerekend, tot en met de baan om de Mars en zo. Helemaal tot op de centimeter bepaald. Precies elke motorburn, zeg maar. Hè, en wat de brandstofverbruik was en noem maar op. En dat gaat echt super nauwkeurig. Nou, dus ook heb ik dat nou met een CubeSat naar de maan eens geprobeerd. Ook dat gaat. Je kunt dus echt letterlijk tot op de centimeter nauwkeurig uitrekenen waar die CubeSat dan op elk moment zit. En hoe die dus de maan passeert en dan een zwieper krijgt en een flinke bocht maakt en zo. En dan in een andere baan komt, een hoge, beetje elliptische baan om de aarde bijvoorbeeld. Dat soort dingen kun je allemaal al uitrekenen. Dat gaat. Ik kan dus in elk geval zeg maar de X, Y, Z coördinatoren van de punten al uitrekenen. Intussen ook de right ascension declination en afstand en zo. En dan moet ik dat alleen nog even omrekenen naar azimuth elevatie voor een waarnemer. Want dat zit er niet in dat programma. Wel wanneer die binnen het bereik is van een waarnemer, wanneer die opkomt en ondergaat, dat kan ik al wel berekenen, maar nog niet echt de azimuth elevatie. Maar daar heb ik ook al iets voor gezien, dat moet kunnen. Daar maak ik zelf al een programma voor dan. Dat is alleen omrekenen. Dus, dit soort dingen beginnen al aardig te werken. Dus als er een lancering die kant op gaat en we krijgen initiële baanparameters, en dat is natuurlijk wel de bedoeling, en dat is ook gepland trouwens, dan kunnen we gewoon alvast gaan rekenen. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk nog de andere helft van deep space tracking nodig. Dat is het meten. Dus echt de satelliet zelf gaan opzoeken en gaan opmeten. Dat wil zeggen Doppler en ranging. Dus dopplermetingen doen en afstandmetingen. En ja, dan kunnen we zelf dus ook echt gaan meten waar het ding precies uithangt. En daarmee controleren of de berekeningen kloppen. Nou, dat zal dan nooit precies zo zijn. Dus dan kunnen we de berekeningen weer aanpassen en zo. En zo kunnen we zelf ons eigen amateur deep space netwerk op gaan zetten. Want we hoeven er niet op te rekenen dat die deep space netwerken van de NASA en ESA en zo, dat die beschikbaar zijn voor ons. Dat die ons gaan helpen. Dat, daar hebben ze geen tijd voor. Dus we moeten het echt zelf doen. Nou, als we daar op tijd op gaan voorbereiden, dan moet dat echt wel gaan lukken. Krijg ik zo de indruk. Dus leuke nieuwe ontwikkelingen op dat gebied alvast. Moeten we maar eens verder in gaan duiken in de komende jaar. Want eind volgend jaar kan het al zover zijn. Goed, andere dingen. Lanceringen die nog komen. We hebben de Cygnus-lancering met een Atlas V vanaf Cape Canaveral in de planning staan met een heleboel CubeSats. Grotendeels QP50 CubeSats. Die staat nu gepland op de 25e maart, 's morgens vroeg. Dus dat ziet er goed uit. En verder komt dan later een PSLV C-38 vlucht uit India weer. Maar dat is pas midden april. En daar zitten dan ook weer de nodige CubeSats bij. Maar dat gaat misschien nog wat schuiven. Verder zijn er nog natuurlijk weer vluchten naar het Space Station gepland. 20 april een Soyuz met nieuwe bemanning. 2 man in dat geval. In plaats van 3. En allerlei andere lanceringen met Falcon 9, Arianes, noem maar op. Dat moeten we maar afwachten. Dat zijn voor ons meestal niet zo'n interessante lanceringen. Goed, ja, en dan hebben we nog het begin van de lente. Morgen om 11:29. Dus dan zou het ineens heel mooi weer moeten worden. Goed, dan is het dan even.